Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van Psalm 71, daarvan het eerste en het tweede vers. Betrouw op u, hoor mijn gebeden, dat mij geen schaamte, o Heer, in eeuwigheid verneer. Red mij door uw gerechtigheden, bevrijd mij, neig uw oren, verlos mij, wil mij horen. Met eerbied en aandacht te luisteren naar hetgeen u opgetekend vindt in het boek der psalmen en daarvan de 40e. Wij noemden u psalm 40. Eerst luisteren we naar de heilige wet des Heren en we zingen daarna van psalm 119 het tweede vers, die wat van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar het Heren wetten. Psalm 119 vers 2, na de heilige wet des Heren. Toen sprak God alle deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang om de goden. Velen zullen het zien en vrezen en op den Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoogvaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen, zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord, een brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken, om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming, die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Tot dusverre de schriftlezing. Laten we trachten met elkander het aangezicht des Heeren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Och Heeren, we worden geroepen. Kon het zijn om uw aangezicht te zoeken. Om u aan te lopen als een waterstroom. Om te vragen of gij in ons midden wilt zijn. Of gij uw naam wilt heiligen. Uw koninkrijk wilt doen komen. Opdat uw wil geschieden gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Heer, we hebben al zoveel gehoord uit uw goddelijk woord en getuigenis. Dat we wel mogen zeggen, Heere, wilt u ons onderwijzen, ook in het gebed. Wilt u de woorden geven, kon het zijn, in de opening van onze mond. Want de apostel heeft zo terecht gezegd, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar dan komt die geest ons te hulp. En die geest gaat in ons bidden en zuchten met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die geest als het ware, wanneer die in ons hart aanwezig is. En wanneer die bidt, dan bidden we niet meer op onszelf aan. Dan bidden we van onszelf af. Dan bidden we naar u toe. Want de Heilige Geest die weet wat er in, die onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepten Gods. Dus wanneer die Heilige Geest in ons gaat wonen en werken. En in ons gaat bidden en zuchten. Dan gaat hij ons als het ware naar die diepten Gods toe brengen. O, dan krijgen we verstand met goddelijk licht bestraald. Heere, wat kan dat een kostelijk gebed zijn. Een gebed waarop u ja en amen kunt zeggen. Want het is het werk van den Heilige Geest. En Heere, nu hebben wij ons aan te klagen over onze gebeden. Over onze gebeden van deze week die we hebben gedaan. Bij het eten en drinken, onze dankgebeden. Onze gebeden wanneer we opstonden of ter ruste gingen. Heere, er is zoveel gebeden door ons ook in deze week. En nu moeten wij het onderwijs omtrent het gebed weer gaan voortzetten. Heere, het past ons een belijdenis te doen voor uw heilig oog en aangezicht. Dat wij het werk des gebeds niet altijd hebben verstaan. En dat wij naderen tot u, de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. De Bijbelheiligen zijn ons voorgegaan, wanneer ze met uw hoogheid en majesteit in aanraking kwamen. Wat hebben ze zich dan verfoeid? Wat hebben ze dan in taal en in houding, als het ware hun ootmoed en hun vernedering des harten uitgesproken voor uw heilig oog en aangezicht. Och Heere, wil ons alsjeblieft leiden door uw geest en helpen door uw geest. Want anders als we aan onszelf worden overgelaten, Heere, och wat zullen wij dan zeggen? Eenmaal heeft David uitgesproken. Hij kende zichzelf wel enigszins. En ach, wat zal uw knecht nog meer zeggen, want gij kent uw knecht wel. Hoe meer, Heere, of wij u leren kennen, des te beter leren wij onszelf kennen. maar des te meer zien wij ook alle vlekken en alle ongerechtigheden bij ons, in niet alleen in ons leven, maar ook in onze geestelijke verrichtingen. En Heere, nu staan we hier tussen de gemeente en u. Wij moeten als het ware de gemeente naar u toe brengen, met al hun noden, met al hun zorgen, met hun onbekeerdheid, met hun onbekeerlijkheid, met hun onwedergeboren harten, met de nood waarin ze zich bevinden, want ze zijn geschapen voor de eeuwigheid en ze reizen naar het goddelijke gericht. Heere, wij hebben ze te brengen voor de troon van uw genade. En we hebben te vragen, o God, ontferm u over hen die nog leven zoals ze geboren zijn. Want ze wandelen aan de rand van de afgrond. Elk ogenblik kan het besluit baren. De dag gaat als kaf voorbij. O God, ontferm u hen. Heren, wij hebben te bidden voor al uw volk en kinderen. Ook met hun leven, met hun omstandigheden, met hun moeilijkheden, hun onbegrepen wegen, hun ontdekkingen en alles wat ze daarin meemaken, in de verhouding ten opzichte van u. Heren, wij hebben ze te brengen naar u. En wij hebben te doen net als die hoofdman tot Elia zeide. Laten onze zielen dierbaar zijn in uw ogen. Ontferm u, Heere, over uw volk en kinderen. Ze zijn geen ogenblik aan zichzelf toegetrouwd. Ze kunnen hun wegen niet richten dat u er een behagen in hebt. En het gebed moet ook bij hen het voornaamste stuk der dankbaarheid zijn. Heere, u weet wat ze tekort komen. Wij hebben ze als het ware te brengen tot u. Wij hebben te denken aan degenen die het moeilijk hebben. Aan de kruisdragende, weduwen en wezen, weduwnaren en alleenwonenden. Wij hebben te denken aan onze zieken door uw hand bezocht. O God, wilt u ze alle tezamen gedachtig zijn. Wij hebben te denken aan uw koninkrijk, Heere, over de lengte en breedte der aarde, overal waar uw naams gedachtenis gesticht wordt. O God, woon daar in het midden met de werking van uw heilige geest. Een dichter heeft gezegd, uw komst is het alleen die ons heel kan volmaken. Heere, als we hier bij elkaar zijn, dan zitten we in de diepste armoede. Maar als u in ons midden komt, als u gaat wonen en werken, ach Heere, wat is dat een voorrecht. Zou u in ons midden willen komen? Zou u hier willen wonen en werken? Het kan om ons een twil niet. Wij geven altijd redenen dat u het niet zou doen. Maar Heere, u hebt het zelf gezegd. Dit zij u bekend, o Israël. Ik doe het niet om uwentwil, maar alleen om mijn grote naamswil. En als gij uw naam gaat verheerlijken, dan gaat er alles wat van ons is aan. Heere God, wil ons dan gedachtig zijn met de al de belangen van uw ganse kerk over het troon der aarde. Zegen uw knechten, maak ze getrouw. Geef dat ze door uw geest mogen worden bearbeid. Dat het ze zich bewust mogen zijn. Dat ze staan in uw dienst. En dat ze eenmaal verantwoording zullen afleggen. Van de arbeid die ze hebben volbracht. O God, ontferm u daar ze over ons alle tezamen. En denk aan ons in genade. Ontferm u over alle inrichtingen van barmhartigheid en weldadigheid. Gedenk ze die daar verplegen en verpleegd worden. Gedenk ze die misschien in gevangenissen zuchten. Heer, wat is de wonder dat wij daar niet zijn. Heer, het mocht u behagen onze te gedachtig te zijn met uw ganse schepping. Met deze wereld die in de diepste en in de grootste nood is. Ze bloedt uit duizenden wonden. Met deze wereld die naar u niet vraagt. De zonde en de ongerechtigheden worden zomaar bruut uitgesproken en uitgeleefd. O God, wat zult gij ten einde van deze dingen maken? Het mocht u behagen ons te verootmoedigen en te vernederen. Ook in het gebed en gedenk ook aan hem die de mond tot u is. Heere, wil hem voorgaan met uw heilig. Geef hem lust, moed en krachten, wijsheid en verstand, maar ook getrouwheid. Wil hem sterken naar ziel en lichaam beide te staan. Laat voort over alles wat heerlijk is uw beschutting zijn. Gedenk de beweldadigde, laat uw aangezicht ook over hem lichten. En wees ons te samen bij hem goed. En kon het zijn zegende prediking ook in dit morgenuur. En dat uit vrije goedheid om Christus willen alleen. Amen. Overdenking, mijn geliefde, voor dit morgenuur vindt u opgetekend in Psalm 40 en daarvan het 18e vers, waar het woord van God al dus luidt. Psalm 40, vers 18. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet. Op deze meer soortgelijke uitspraken des Bijbels is gegrond ons catechetisch onderwerp dat wij opgetekend vinden in zondag 45. Wij beginnen bij vraag 117, die lezen wij u nog even voor. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgene dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus willen zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? En daarop wordt geantwoord alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Ten slotte vraag 119. Hoe luidt dat gebed? En daarop wordt geantwoord onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij willen eerst zingen van Psalm 107, de versen 7, 21 en 22. 22e vers, wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht. Misschien zult u nog wel weten, mijn geliefde, waar we gebleven zijn de vorige maal, 14 dagen geleden, toen wij bij vraag 117 begonnen zijn en een gedeelte van dat antwoord met elkander hebben overdacht. Wij wilden eerst nog, voordat we verder gaan, uw aandacht vragen, vooral op dat woord dat de Heere door zijn woord zich aan ons geopenbaard heeft. Want de Heere die openbaart zich ook in de werken zijner handen. Ik weet niet of u artikel 2 kent van onze Nederlandse confessie. Wij zullen eenmaal ter verantwoording worden geroepen. Wij die dat woord van God hebben, maar ook zij die dat woord van God niet hebben. Worden die ook eenmaal ter verantwoording geroepen? Ja, dat staat in de Bijbel, dat zegt de Schrift. Dat zegt ook artikel 2 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Die belijdenis die is zo geweldig mooi. Onze Vader hebben die als het ware opgedolven uit het woord van God. En ze zeggen in artikel 2 dat God zich geeft te kennen. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld. Welke is als een schoon boek waarin alle schepselen, grote en kleine, als letteren zijn die ons de onkenbaarheid van God geven te verstaan, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Dat hebben alle mensen, dat hebben de heidenen ook. Een heiden zal in het gericht voor God verschijnen moeten, en dan zegt de apostel in de Romeinenbrief, hij zegt welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. U hebt veel voor op een heiden. God heeft zich aan u geopenbaard op tweeërlei wijze. Die zijn samengevoegd. Niet alleen in de werken der natuur. En als wij op dit ogenblik de natuur beschouwen, dan gaat het u toch zeker wel als mij. Dan is het alsof de goedheid des Heren verspreid ligt op alle werken. Wat staat die natuur er toch schoon bij? Dat doet God. En het beschouwen van deze dingen zijn genoegzaam om u en mij alle onschuld te benemen. Straks in de dag der dagen, al hebben we niets dan dit alleen. Kijk op die openbaring, mijn geliefde, die wilden we nog eens even onderstrepen. En dan zegt de apostel welke dingen alle genoegzaam zijn om een mens alle onschuld te benemen. Zelfs een heiden zal in het gericht verstommen. Maar wij ook, door datzelfde wat God aan ons bekend maakt en aan ons laat zien. Want wij moesten veel meer op de dingen letten die God doet in het rijk der natuur. Dat gelooft u toch zeker wel? En die moeten ons opleiden tot de Heere. En weet je wat er dan verder staat in artikel 2 ook zo schoon? Ten tweede, en daar horen wij ook weer bij. Wij behoren ook bij het eerste. Wij krijgen een dubbele veroordeling als we zo sterven, mijn geliefde. De schepper aller dingen die alles geschapen heeft, onderhoudt en regeert door zijn voorzienend bestel, die roept ons ter verantwoording. Maar in de tweede plaats, en daar moet u toch wel even, ja ja, luisteren jullie daarboven ook. In de tweede plaats geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord te weten. Te weten. Dus hij geeft zich te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Hij heeft zich daarin geopenbaard. Zijn veel, ja wat zou zeg ik, zijn alzijdigheid. Daarom heeft de Heidelberger gezegd, wij moeten die enige ware God aanbidden die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Wat letten we daar toch weinig op? Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Te weten, zoveel als ons van nood is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zielen. Onze belijdenis grijpt twee dingen tezamen. Die belijdenis die is door en door calvinistisch. U weet wel dat Luther zei, hoe word ik zalig? En ieder die tot God wordt bekeerd is in het begin wel Luthers hoor. Die kan best met Luther mee. Die zegt, ja zo is het, hoe word ik zalig? Maar Calvin, die gaat verder en die zegt, hoe komt God aan zijn eer? En weet u wat nu de zaligheid is? Dat het geluk is van een kind van God. Die wordt ingewonnen voor de eer van God. En dat is de zaligheid van zijn ziel. Hebt u deze dingen even bij elkaar genomen? Zoveel als ons van nodig is in dit leven. Tot zijn eer. Dat staat nou voorop. Tot zijn eer. Wat is artikel 2 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis? Wat heeft het de maatstaf eigenlijk van het allervolmaakste gebed? Dat ook in zondag 45 naar voren komt. Tot zijn eer. Hoe staat u met de eer van God? Want God heeft zichzelf zo geopenbaard als ons nodig is tot zijn eer. En nou moeten we gaan bidden. En dan staat die eer van God, die staat bovenaan. En als die eer van God bovenaan staat, en mijn hart wordt er door ingewonnen, mensen, dan smaak ik een zaligheid aan mijn ziel, en een vrede, een heerlijkheid, en een gemeenschap die alle verstand te boven gaat. Ik zou zeggen, die het verstaat, die verstaat het. Als die eer van God, als die op je ziel gebonden wordt. O mensen, dan ga je er zo tussenuit. Maar wat is dat een voorrecht, als God u zo gaat bearbeiden, dat Gods eer uw zaligheid wordt. Niet in de eerste plaats onze zaligheid en dan Gods eer. Ja, dat zit ook in elkaar vast. Natuurlijk. Want dit staat in het stuk der dankbaarheid. Nu staat hier. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. Om al hetgene dat hij ons geboden heeft te bidden. Van harte aanroepen. In ons gebed hebben we gezegd. We hebben heel wat gebeden deze week. U ook. Wij ook. We hebben zelfs. In de ziekenhuizen gebeden. We hebben gebeden bij de mensen daar waar we op bezoek waren. We hebben meer gebeden wellicht wat de vorm betreft dan u. Maar als we nu de gebeden eens even gaan toetsen hier aan. En we nemen dan de gebeden van degenen die God nog niet kennen. En die nog leven zoals ze geboren zijn. En van de kinderen van God. Ik zou zeggen, die laatste spreek ik op dit ogenblik eens even aan. Kinderen van God, hoe is dat gegaan deze week met uw gebed? Had u die voorstelling die God van zichzelf geeft, die is gode wel behagelijk. Maar dat houdt wat in. Die grote onbegrijpelijke God, tot zijn eer. Dat moet gode aangenaam zijn. En nou zult u toch wel begrepen hebben dat u er met uw gebeden tussenuit gevallen bent. Zo'n gebed dat God aangenaam is, dat heeft de zaligmaker gezegd in Johannes 17, geloof ik dat het staat. Daar staat in dat wanneer ze bidden in zijn naam, dan worden ze verhoord. En weet je wat de zaligmaker dan zegt? Daarom heb u Christus kennis nodig. U moet uit de Christus leven. Weet je wat de zaligmaker dan gezegd heeft? Dan wordt de Vader in mij verheerlijkt. Ik hoop dat u inspant om daar eens even over na te denken. Wij zeggen meestal, als we ons gebed beëindigen, om Jezus wil. Niet waar? Dat hoort er zo bij, natuurlijk. Dan is het bijna het einde daar. Dan gaan we bijna amen zeggen. Maar dat om Jezus wil, dat moet op de voorgrond staan. Wij moeten in ons gebed als het ware die grote bidder en die danker, die grote hoge priester, die moeten wij als het ware door het geloof voor ons hebben staan. En wij moeten ervan overtuigd zijn dat ons gebed, al zijn we nog zo onder de indruk, op zichzelf door God niet kan ontvangen worden. Dan verlies je ook je gestalte, geliefde. Begrijpt u het? Dan kun je met je gestalte voor de Heere niet bestaan. Maar er is maar één mogelijkheid dat u en ik in ons gebed daar in dat hemelhof ontvangen worden. En dat is om Christus wil. Dat zal straks nog wel even blijken bij onze derde gedachte. Als het nu over die openbaring gaat, hè, en ik laat eens even die openbaring op me inwerken. Niet waar? Want daar staat eigenlijk dat andere mee in verband. Als God zich nu openbaart in de werken der natuur, een heiden, niet waar? Die niet meer te verontschuldigen is. En hij kent het licht van het woord van God nog niet. Wat gaat zo'n mens, of tenminste, wat is zo'n mens dan in grote nood en vol ellende? En als wij deze rijke openbaring van God hebben, en met ons gebedswerk, wat zijn we dan in grote nood en in ellende? Hoe zul je nu die God vinden, die zich in zijn woord aldus heeft geopenbaard, in al zijn deugdevolheid en in zijn onbegrijpelijkheid? Zou het dan niet kunnen gebeuren dat iemand die er enigszins verstand van heeft, dat hij wel eens daar op zijn knieën ligt of daar aanwezig is of staat, dat hij eigenlijk niet weet wat hij zeggen zal? Ik geloof hoe meer of wij deze dingen gaan leren, gemeente, des te groter wordt onze nood en onze ellendigheid. Die moeten we nou juist daarin recht en grondig kennen. Dat eerste antwoord dat gegeven wordt, eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, van harte aanroepen, dat brengt ons eigenlijk, als we het recht gaan verstaan, in onze grote nood en ellendigheid. Persoonlijk, jazeker. Jazeker, maar daar heeft de Heidelberger het niet over. Die heeft het niet over uw persoonlijke nood. Die is er, natuurlijk, mijn persoonlijke nood. Maar daar heeft de Heidelberger het niet over. Want dat antwoord, dat is ook alweer helemaal beantwoordende aan het gebed onze Heren. Goed, nog gaan we bidden. Misschien hebt u in ons gebed er iets van gemerkt. Wij moeten naar de troon der genade, moesten wij vanmorgen gaan. Met al de onbekeerde mensen die hier in de kerk zijn. En die moesten we naar die troon der genade brengen. En zeggen, o God, ontferm u over ze. Die zijn in grote nood. Wij moesten gaan tot de troon der genade met de kinderen van God. Die misschien bij aanvang bidden hebben geleerd. En die niet kunnen komen waar ze zo gaarne zouden willen. Die tegengehouden worden. Niet waar? Want de apostel die zegt, ik gevoel een andere wet in mijn leden. Je moet niet vergeten dat de Heere hier in dit vlees het nieuwe leven gaat openbaren. En dat het vlees begeert tegen de geest. En hoe meer of dat vlees nu op de been is, des te groter is de nood en des te groter is de ellendigheid. We gaan dit eens even doornemen. Ten andere dat wij onze nood, dat is meervoud. Dat is geen enkelvoud. En we gaan weer naar de gemeente toe. Dat wij onze nood, onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid, waar we ook zitten, hebben je nood gepeild van de week en je ellendigheid. Dat je op reis bent als je zo doorgaat naar het eeuwige verderf. Hebben die nood als het ware gepeild, gevoeld, die ellendigheid iets verstaan. Goed, dat zijn de mensen die nog niet tot God bekeerd zijn. Nou gaan we naar de bekeerde toe. U hebt ook gebeden. Had u het over onze nood en onze ellendigheid? Ik zou haar zeggen, u hebt dat niet kunnen vergeten. Dan ga ik allereerst daarheen, naar uw huisgenoten. Als een man bekeerd is, is een onbekeerde vrouw onze nood. De gezamenlijke nood en omgekeerd. U bent dan vanzelf van de week aan de troon der genade geweest. Met uw gezin. Met uw kinderen. Onze nood, dat is meervoud. Ja, als ik het nog dieper ga indenken. Onze nood, dan hebt u gebeden. De nood van deze wereld hebt u ook om gedacht. Denk u dat eens een ogenblikje. Onze nood en ellendigheid. Dat we die recht en grondig kennen. En wij leren die nou kennen. Recht en grondig kennen uw nood en ellendigheid. Leer je dat door de ondervinding. Er zijn mensen die iets van de nood en de ellende door de ervaring leren. Dat is niet veel. Dan kan het gebeuren dat op een gegeven ogenblik, ja, dat je wel eens iets in je hart bemerkt. Dat je zegt, ja, ik ben eigenlijk tot alles in staat. Dat is maar een stukje hoor. Weet u, wanneer u uw nood en ellendigheid recht en grondig leert kennen. Die nood en ellendigheid, die moet opgedolven worden hier uit dat woord van God. Hier ligt de nood en de ellende, die ligt hierin verankerd, die ligt hierin geopenbaard. Want God als de majesteitelijke en de hoge en de verhevene, die zegt ook wie wij zijn. Dat zegt hij ook, dat staat er ook in. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Weet je wat dat is als je je nood en je ellendigheid recht en grondig kent? Nou gaan we geen maatstaf daarin aanwijzen. Maar als je nou je nood en je ellendigheid recht en grondig kent, dan heeft dat zijn gevolgen. En welke gevolgen heeft dat? Wel, iemand die zijn nood en zijn ellendigheid recht en grondig leert kennen, die gaat roepen. De dichter van Psalm 40 zegt, ik heb de Heere lang gewacht en hij heeft zich tot mij geneigd. En die heeft me een nieuw lied in mijn mond gegeven, uit het modderig slijk opgehaald. Hij heeft geroepen tot een Heere. Zo iemand die zijn nood en ellendigheid recht leert kennen. Ach, die gaat smeken. En een smekeling, dat is een arme. En wat gaat zo iemand dan smeken aan de troon der genade? U hebt die uitdrukking wel eens gehoord. Dat er een volk is dat heeft verstand van kermen. Heb je dat wel eens gehoord? Dat kan een term zijn hoor. Maar als gij uw nood en ellendigheid recht leert en grondig leert kennen, dan krijg je verstand van kermen. Hiskia die keerde zijn aangezicht naar de wand. Hij zegt, ik kirde als een duif en ik piepte als een zwaluw. Maar die nu hulpeloos kermen verdrukt en vol gebrek. Kijk, dat zijn die bidders aan de troon der genade. Brengt God door vrij ontfermen, haast in een hoog vertrek. En als je dan zo'n kermer aan de troon der genade ligt, weet je wat de Heere dan doet? Dan brengt hij u in een hoog vertrek. Dan gaat hij u meenemen. Je moet in het gebed wel eens meegenomen worden. Wat is dat een voorrecht? Als je dan in de diepte voor God ligt, hulpeloos kermen bent, dan wordt hij in een hoog vertrek gesteld. En vanzelf nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezichte zijn der majesteit verootmoedigen. Ootmoed, wat is dat iets goeds? Die ootmoed, die vernedering. En daar komt dat in alles uit. Tenminste, als het echt is. Ik kan ootmoed veinzen. Ik kan vernedering als het ware voorstellen, maar dat het toch niet is. Ik kan bijvoorbeeld een gedaante hebben van godzaligheid met de kracht ervan missen. Alle termen, dat is geen waarheid. Maar hier, waar de Heidelberger zegt, ten andere, dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezichte zijner majesteit verootmoedigen. Dan kom je als het ware aan het hemelhof. En weet je hoe dat gaat? Ik zou zeggen, dan gaat er met ons iets gebeuren wat er gebeurde met Mefiboset toen die bij David kwam. Die moest bij David komen. En weet je wat hij toen zei? Ging je zich verootmoedigen en vernederen. Hij zegt, wie is uw knecht, een dode hond, dat je naar zo iemand hebt omgezien als ik ben. En als God je, als je hulpeloos kermt, gemeente, en die brengt je in een hoog vertrek. De naam des Heeren. Dat is een hoog vertrek, dat is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen geleid worden en erin gesteld worden. Dan wordt je voet wel eens op een rotsteen gezet en dan krijg je een nieuw lied in je mond. Dan gebeurt het soms dat je kermende gaat bidden en dat je zingende eindigt. Dan ga je aanbidden vanwege de majesteit en de heerlijkheid Gods. Wat is dat bidden moeilijk? Niet waar. Nu ik hierover preken moest vanmorgen. Ik vond het zo moeilijk om het gebed te doen. Om met u te gaan naar de troon der genade. Begrijpt u? En ja, daar ligt hij nu, die bidden. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Opdat we ons voor het aangezicht zijn en majesteit verootmoedigen. En wat gebeurt er dan met iemand die zo verootmoedigd is? Er staat ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat een schoon antwoord is dat, dat derde antwoord. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En als we nu deze dingen ervaren in ons gebed, bij de aanvang en bij de voortgang. Want dit gebed, dat is eigenlijk daarom zo Goden welgevallig, als het zo gebeden wordt, omdat dat inhoudt de dagelijkse bekering. U weet, we moeten bekeerd worden. Er is een begin van de bekering. Daar is ook een dagelijkse bekering. Dat wil zeggen, dagelijks weerkeren tot de Heer. Ik acht dat een van de grootste dingen die een kind van God beleven kan. Dagelijks weerkeren. Dat is dagelijks een God ontmoeten. Dat is dagelijks beleiden. Dat is dagelijks je veroordelen. Dagelijks jezelf afvallen. Moet waar zijn natuurlijk. We kunnen die woorden wel uitspreken, maar het moet beleefd worden. Dat wij dus tot die enige God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Misschien herinnert u het zich nog 14 dagen geleden. Toen hebben wij gezegd, hij heeft zich geopenbaard als God de Vader en God de Zoon en als God de Heilige Geest. Dat is die drievoudige openbaring. Dat is die drie eenheid Gods. En die drie eenheid Gods, daar is hier in de schrift de openbaring van. Die schrift is een heilsopenbaar. Ik moet in dat gebed geloof hebben om tot die alleen enige ware God moeten begeven, die zich zo in zijn woord heeft geopenbaard. Ik moet geloof hebben om het te verootmoedigen en te vernederen, gewerkt door den Heilige Geest in het hart. En als je dan bij die hoogste majesteit komt, kijk, en nu krijgt het geloof, dan krijgt ze spanning. Hoe meer of deze dingen beleefd worden, hoe meer of er geloofsspanning en geloofswerkzaamheid komt. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben. Ja, ja, nou hebben we gebeden, gemeente, van de week. Hebt u één keer recht gebeden, zoals de Heidelberger het hier zegt, misschien niet. Maar goed, laten we zeggen dat u het één of meerdere malen gedaan hebt. Dat wil zeggen, dat u naderde tot die God, die zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. En dat u een directe indruk had van uw nood en van uw ellendigheid. En dat u zich voor die hoogste majesteit mocht verootmoedigen. En nou ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zekerlijk wil behoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Daar heb ik nou gelijk, hij ons in zijn woord heeft beloofd. Hij wil dat gebed verhoren, waarom? En als we nu eens even nagaan, waar hechten we nu meer waarde aan? Aan onze gestalte of aan de Heere Jezus Christus? Dan moet je nou eens even overdenken. Als ik een aangename gestalte heb, er zijn mensen in de gemeente, ja, ook hier in Elburg, er zijn mensen dat als ze een aangename gestalte hebben, dan geloven ze het wel een beetje. Is die aangename gestalte weg, dan zijn ze ook de hoop kwijt en de geloof kwijt. En als dan de boze komt en die zegt, ja, dat was maar een gemoedsaandoening hoor dat je gisteren had. Je was wat zenuwachtig, je was wat overspannen. Och ja, dan heb je dat meer. Och, en dan ben je dat helemaal kwijt. Je voelt toch wel, zegt de boze dan soms in je hart. Als het van God geweest was, zou ik nu nog hebben, maar je bent dat toch kwijt? Ja. En daar liggen de mensen. En daar hebben ze geen houvast meer. Voelt u wel. Als u het volle gewicht van den Heere Jezus Christus zult gaan ontvangen, dat je er dan zelf helemaal tussenuit moet. En dat je ook nog met je gebed er tussenuit moet. Hè? De mensen die zeggen wel eens dat iemand gebedsgaven heeft. Dat kan. Dat het prachtig wordt gezegd. Maar die gave, die kan misschien meer terugvallen op de persoon die ze heeft, dan dat ze uitgaat tot God. God ziet alleen maar naar waarheid in het binnenste. En nu is er eentje, kijk, die heeft gebeden helemaal naar God toe. Als de zaligmaker desnachts overnachtte in het gebed, en dat hij op de berg alleen was om te bidden, kijk, dan bad hij altijd naar God toe. Dat is kostelijk, hè? En hoe meer of je nou de waardij in je eigen gebed gaat verliezen. Dat wil niet zeggen dat je zegt, nou ja, we kunnen toch niet bidden en we zitten er altijd tussen. Dus, nou bidden we maar. Nee, u moet zo bidden alsof uw ganse zaligheid ervan afhangt. En u moet zo bidden dat het alleen maar waarde heeft in en om Christus wil. U hebt de Heere Jezus Christus nodig, geliefde. U. Wij allen tezamen. Het is maar één naam onder den hemel gegeven tot zaligheid. En weet u waar de Heere Jezus, als die bad, waar die op bad? Die bad op de waardij van zijn verdiensten. Die bad op zijn werken, op zijn lijdelijke en zijn dadelijke gehoorzaamheid. En toen hij uitriep op Golgotha's kruis, het is volbracht. Toen had hij een wel doorgebracht leven achter zich. En toen had hij gedaan wat God de Vader van hem eist. Wat wij hadden moeten doen in Edens paradijs. En wat we zo hopeloos erbij hebben laten zitten. En dat we alles overboord hebben geworpen en alles hebben vertrapt. En als we daarin geleid worden, dan worden we heus wel ootmoedig. Dan leren we onze nood en ellendigheid kennen. Maar dan komt er ook plaats voor des Heren Christus wil. Om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren. Hebt u het ook wel eens op hem? Of laat ik wat anders zeggen, kent u hem? Want u moet de Heere Christus leren kennen. Op een bepaald ogenblik in uw leven, in uw geestelijk leven, leert u Christus kennen. Als de weg, de waarheid en het leven. En als u nu op hem mag zien, wat is dat dan kostelijk iets? Als u op hem mag zien, als de overste leidsman en de volleinde des loods, en achter hem aan mag komen, ook in uw gebed. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat dat gebed over. En dan zegt de zaligmaker in Johannes, we hebben het u daar zo even gezegd. Kijk, Johannes 16, vers 23 en 24. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Al wat gij den Vader zult bidden, in mijn naam, dat zal hij u geven. Hoeveel zijn er in de gemeente die bijna nooit bidden in Jezus' naam? Hoor maar. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen. Opdat uw blijdschap vervuld zij. U moet hem leren kennen. En dan bidden in zijn naam. Dan valt u er met uw gebed helemaal buiten. En dan hebt u deze vaste grond. Als u dat geloof mag bezitten, dat is zo noodzakelijk. Dat u zegt, nou ben ik het helemaal onwaardig. Ik ben strafwaardig en schuldig voor de Heere. Maar alleen om Christus wil wordt het dan waard. Waarom? Dat heeft de Heere in zijn woord gezegd. Dus ik ga deze God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Daar ga ik naar bidden in het stuk der dankbaarheid. Kom ik alles in tekort. In dat woord, daar vind ik ook mijn ellende door de geest toegepast. En in datzelfde woord vind ik de rijkdom en de steun voor de verhoring van mijn gebed. 141 vers 2, laten we dat met elkaar zingen. 141 vers 1 en 2, kroep Heren in angst tot u gevloden, ij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor uw toegericht, als offers die des avonds branden. 141 vers 1 en 2. hebben hier niet zo heel veel van gezegd, van die vraag 117, omdat er eigenlijk in het gebed des Heren deze dingen allemaal weer naar voren komen. Wij gaan nu over naar vraag 118, en daar staat: wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Wat is dat toch schoon zoals het hier staat? Hier staat niet: mogen wij God ergens om bidden? Hier staat: wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Dat is een bevel van God, dat u met uw lichamelijke en uw geestelijke, met uw geestelijke en lichamelijke nooddruft tot de Heere de toevlucht neemt. Dat is een gebed, een gebod. Een gebod om te komen tot het gebed. En dan, geestelijke en lichamelijke nooddruft. Wat is nooddruft? Daar zit iets in dat er nood is omdat je wat durft. Kijk, als je bijvoorbeeld, ja, honger hebt en u hebt geen eten en u kunt het ook niet bekomen, dan ga je dat durven en daardoor kom je in nood. En als er niet in die nood voorzien wordt, dan wordt het uw ondergang. En de jongeren in ons midden die weten daar niet van. Maar wij als ouderen die de 40er jaren mee hebben gemaakt, die weten dat wel. Kijk, toen was er lichamelijke nooddruft. Daar beginnen we het eerste maar mee. Die lichamelijke nooddruft, of die weten we nog wel zo'n beetje. Hoeveel mensen zijn er toen niet gestorven omdat ze het eten moesten durven en daardoor in nood kwamen en daardoor gingen sterven. Om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Daar heeft ons God bevolen te bidden. Dus als u in het gebed om die lichamelijke nooddruft, daar begin ik dan ten eerste maar mee, als u dan de toevlucht neemt tot de Heere, dat is volgens zijn gebod, zult ge niet van honger omkomen, zult ge ook niet van honger sterven. Daar heeft God zulke bijzondere dingen soms in geopenbaard. Dat er mensen geweest zijn die de lichamelijke nooddruft niet hadden. En dat God erin voorzag op een meer dan gewone en bijzondere wijze. Roep mij aan in dat opzicht ook, in de dag der benauwdheid. Ik zal eruit helpen en gij zult mij eren. En als je nou om veel overvloed vraagt, enzovoort, enzovoort, dan moet u er niet op rekenen dat de Heere dat gebed zal gaan verhoren. Maar die lichamelijke nodig, daar ben ik maar mee begonnen, omdat die eigenlijk zo tot ons spreekt als we dat hebben. Denk maar aan de oorlogsjaren. Maar nou die geestelijke nodig. Wat is die geestelijke nodig? Ja mensen, dan derf je de heerlijkheid Gods. En dat is de nood die er is. En als daar niet in voorzien wordt, dan gaat ge sterven. Ja, dat wil zeggen, dan gaat ge de eeuwige dood in. Geestelijke nooddruft, weet je wat het ergste is? Als een mens geestelijk nooddruftig is en hij weet het niet. En dat weet nou niemand van natuur. En dan lopen wij zo gevaar, omdat we christelijke mensen zijn, omdat we kerkelijke mensen zijn, en dat we bij de waarheid leven, en bij de waarheid worden opgevoed, om onze geestelijke nooddruft nu niet te kennen. Daar lopen we zo groot gevaar mee. Waarom? Er was een gemeente daar in Klein-Azië, een van de 7 gemeenten. En het ging er best, niet waar? Het ging er heel goed. Ze waren rijk en verrijkt. Ik zou haar zeggen, dat hele kerkelijke leven van die gemeente, dat was opperbest. Je kon zeggen, dat is goed en dat is goed en dat is goed. Doe maar. De opkomst is goed. De collecten is goed. Het leven in de gemeente, oh, ze gaan zo aardig met elkaar om. En daar waren ze rijk en verrijkt mee. O gemeente van Elburg, word toch niet rijk en verrijkt. In je geestelijke dingen. In je geestelijke degelijkheid. In je geestelijke gereformeerdheid. In je geestelijke kerkelijkheid. Word er toch niet rijk in zonder meer. Want weet je wat de Heer dan zegt? Dan zegt hij als hij tot die gemeente komt. Gij zijt rijk en verrijkt. En gij hebt geen dienstgebrek. En gij weet niet dat gij zijt jammerlijk, ellendig en arm en blind en uit. En weet je wat nou het ergste is, gemeente? Oh, ik weet het zeker. Er zijn mensen in de gemeente. Ik heb het gezien. Die preken met me mee. En die knikken met me mee. En die zeggen, zo is het. En ze kennen hun geestelijke nood niet. Ze kennen hun geestelijke nooddruk niet. Dat is het ergste. En daar komt het nou bij u en mij op aan. En weet je wat de Heer dan zegt? En dan kun je trouw naar de kerk komen. Dan kan alles in orde wezen. Dan zegt de Heer, die spreekt zijn wee uit. En die zegt, wee, gij geruste te Sion. En gij zeker op de berg van Samaria. Wee, geruste jonge mensen. Wee, geruste vaders en moeders die nog onbekeerd zijn. U reist naar de eeuwigheid toe. Dat is uw geestelijke nooddruk, uw geestelijke ellende. Als God uw ogen niet voor opent, dan reist u door, dan gaat u verder. Dan is alles in rust. Er staat in Zacharië 1, hoe was het met het land? Och, het is rustig en het is stil. En het mag eigenlijk niet rustig zijn in de gemeente. Het mag eigenlijk niet stil zijn. Hoe kun je met zo'n nood stil zijn? En daar moet je aan ontdekt worden. En als je daar nou iets van gaat zien. En dan kom ik weer tot het gebod. Oh, wat een prachtige vraag is dat. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Dat is het bevel van God. Nou, je geestelijke nooddruk en je geestelijke ellende. O mensen, ik wou dat je ervan overtuigd werd tot in het diepst van je ziel. Dan heeft God bevolen dat je tot hem moet komen. En dat je nou tot hem moet gaan bidden. Wat zou het een vruchtbare prediking zijn? Als straks, als u de kerk uitgaat en hier of daar een jong mens, die boog zijn knieën eens. En die nam dat woord mee. U hebt het bevolen. Ik mag komen. Ik ben nog driftig, arm en naakt, zegt die dichter. Mijn God, verlosser uit de ellende. Daal haastig neer. Wil bijstand zenden. Uw komst is het alleen die mijn heil volmaakt. Zeg jongelui. Ach, ik heb vanochtend verboden. En er waren er een paar die luisterden niet. Jonge mensen, kinderen, vaders en moeders. Je geestelijke nooddruk. Je wordt van Gods wegen geroepen om tot hem te gaan. Je zegt, ja, maar ik zie die geestelijke nooddruk niet. Kijk. Die gemeente die zo rijk en verrijkt was en geen dienstgebrek had. En die niet wisten dat ze waren jammerlijk, ellendig en arm en blind en uit. He, dat ging de Heer ze eerst vertellen. En toen ging die verder. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur. En klederen opdat u naakt hebt mogen bedekt worden. En ogen zelf opdat ge moogt zien. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Het wordt steeds rijker. Wat is dit een evangelie? Een prachtig evangelie. Een evangelie dat ons bepaalt bij onze ellende. En dat ons opwekt en roept en zegt, kom nou naar mij toe. Wat een voorrecht is dat, hè. En dat zegt de Heere nu tot degene die hun geestelijke nooddruk nog niet kennen. En dat zegt hij tot hen die hun geestelijke nooddruk hebben leren kennen. Want als je geestelijke nooddruk gaat leren kennen, mensen, ach,
Ja, dan zeg je nou er geen toe meer aan. Dan zeg je wel eens, het is buiten hoop. We hebben dat Psalm 107 aangehaald. U hebt dat gezongen. Zij die nu hulpeloos kermen, hulpeloos. En dan is er geen hulp. En dan zegt de Heere, die zegt in dat gebed, kom nou maar net zoals je bent en zeg nou maar alles wat je in je hart hebt. Ach, ik was gisteren nog in het ziekenhuis en daar sprak ik nog met een zieke. Niet met onze zuster Ruis, er lagen er ook meerdere op die zaal. En toen zeg ik de Heere, die zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Onvoorwaardelijk. Bevolen van hem te bidden. Gemeente, onthoud dit. Onthoud het wat de Heidelberger zegt. De Heer heeft dan bevel gegeven om te bidden. Grijp dat wapen des gebeds. Er is wel eens gezegd met de vorige oorlog. De luchtstrijdkrachten, die hebben het gewonnen. Het gebed, dat zijn de luchtstrijdkrachten. En die winnen het. En wat hebben ze dan gebeden? Wat heeft die Jacob gebeden? Ezau, die kwam hem tegemoet met 400 man. Dat was zijn noodrust. Ja, hij had de belofte des Heren. En hij dacht niet anders of Ezau, die zou hem ombrengen. En wat greep hij toen de Heren vast? En zeker, dat ging met verlies van Jacob. Want hij moest zijn naam gaan zeggen. Hoe is uw naam? En toen moest hij gaan zeggen wie die was. En toen zegt de Heer, nou zal ik je een andere naam geven. Om deze worsteling des gebeds. De Heer die zegt, je hebt je worstelijk gedragen bij God en de mensen. En wat was die Jacob? Er staat in Hosea, hij weende en hij smeekte hem zeer. En dat kan het gebeuren. Kijk, dan krijg je nog troost daarin ook. Dan gaat de Heer je de zegen geven. En dat je daar hulpeloos kermt. En ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegen. Dan zou je zeggen, ja, wat is dat nou toch? Wat had die Jacob nou? Had niks. Hij had niks meer. Zijn kracht was hem ontnomen. Hij was radicaal. Alles kwijt. En toen hij alles verloor, toen verwachtte hij alles van hem. Want hij hield vast. Toen droeg de Heere hem zelf. Dat is het schoonste. Als je zo mag worstelen. Als je zo mag bidden. Dat je zelf eigenlijk niet vasthoudt. Maar dat je door de Heere vastgehouden en gedragen wordt. Dan heb je vorstelijk gedragen. We zouden meer voorbeelden kunnen aanhalen. Dat de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Kijk, daar heb je dan het zelf geleerd heeft. En dan wordt dat schone gebed gegeven, het onze Vader. Het geschenk van Christus aan zijn kerk. Professor Wisse, die heeft er enkele definities van gegeven. Ik heb ze opgeschreven, ze zijn zo mooi. Er staat allereerst, het geschenk van Christus aan zijn kerk. Dat is even een mooi gezegde. Het geschenk van Christus aan zijn kerk. Onze Vader die in de hemelen zit. Dat is nou het geschenk van Christus. Als je nou zo'n noodruchtig mens bent, arm, ellendig, blind en jammerlijk en naakt. En om Christus wil. Het geschenk van Christus aan zijn kerk, onze Vader die in de hemelen zijn. Het is het officiële christelijke gebed, ja, natuurlijk, geen wonder ook. Want het heeft de Heere Christus, zijn discipelen en de scharen op de lippen gelegd. We gaan daar nu vanmorgen niet verder op in. Als gij niet bidt, bid dan aldus. De Heere was een vertorend rechter. Om Christus wil, wordt hij een verzoend vader. Dat is het officiële christelijke gebed. En het derde, dat is niet minder mooi. Dat is het hemelse model. Natuurlijk is dat het hemelse model. Zo heeft de Heere Christus dat gebed aan zijn kerk gegeven. En hoe het dan gebeden wordt en wie het mogen bidden, daar gaan we nu vanmorgen niet verder op in. Dat hopen we voor de volgende keer te bewaren. Maar ik zou willen zeggen dat officiële christelijke gebed, dat bevat de kern van al onze behoeften. En dan haal ik nogmaals artikel 2 aan, wat nodig is, dat Gods Heer en onze zaligheid. Wij beginnen meestal met onze zaligheid. Nee, echt calvinistisch, echt christocentrisch en theologisch is tot Gods eer. En onze zaligheid, daar heeft God het voor gegeven. Daar is het gebed voor. En, oh ja, nou loop je met dat bidden altijd vast. Ik loop er gedurig mee vast, gemeente, u ook. Ach, dat moet je dan eens weten. Je bent soms zo harteloos, zo biddeloos. Je bent zo lauw, zo dondig, zo akelig, zo naar. En dan ga je toch maar bidden. Ik geloof dat we juist ook het bloed der verzoening nodig hebben voor ons gebed. Voor iedereen. Het zij bekeerd of onbekeerd, bidden doen we allemaal. Maar we hebben dat bloed van Christus. Zo nodig, gemeente, voor ons gebed. En God geven dat wij dat recht mogen beseffen. Opdat alles uitlopen tot Gods eer en onze zaligheid. Tot Gods eer is het altijd en niet onze zaligheid. En het wil bijna niet van mijn lippen af, maar ik moet dat toch zeggen. God heeft die openbaring gegeven tot zijn eer en tot onze zaligheid. Tot Gods eer, daar zal die openbaring aan beantwoorden. Maar het kan ook wel zijn rampzaligheid. En wat is dat erg? God wordt verheerlijkt. God zorgt voor zijn eigen eer. Welzalig die het opperwezen dus nederig mag vrezen en op hem zijn vertrouwen stelt. Amen. Heere God des hemels en der aarde, aan het einde van deze dienst mogen we uw grote en heerlijke naam konnen zijn, dan ootmoedig en vriendelijk dankzeggen, dat ge ons naar lichaam en ziel hebt willen ondersteunen en sterken. Het was ergens zo moeilijk onderwerp, omdat we zo schuldig staan. Het was zo moeilijk, heren, omdat we vaak zo ver afleven. Het was moeilijk, omdat we soms zo aan het stof gekluisterd zijn en uw daden niet bemerken. Niet alleen als we nog leven naar het goeddunken van ons eigen hart, maar ook na ontvangene genade. O God, het mocht u behagen. Uit genade om Christus wil. De zonde te vergeven, ook in dit morgenuur, tijdens de prediking en tijdens het luisteren, wil ons goed en nabij zijn. Gedenk ons in deze week die voor ons ligt. En laat uw aangezicht konend zijn over ons allen te samen lichten. Over jong en oud, klein en groot. Wil ons voorbereiden voor de uren van vanavond. En ons horen en verhoren. Uit genade alleen om Christus wil. Amen. Bij de uitgang zal een gave gevraagd worden voor onze diaconie. Aanstaande zondag. Dan zal ook het werk van de zondagschool weer een aanvang nemen. Dat is gevraagd of we dat wilden afkondigen. Dus vandaag nog niet, maar aanstaande zondag. Morgenavond, dan worden de meisjes weer verwacht op de meisjesvereniging om 6:30. Dinsdagavond, dan zal ook de vrouwenvereniging weer een aanvang nemen. En nu mag ik zeker wel even opwekken. De kinderen voor de zondagschool. De kleine meisjes voor de vereniging. Van 12 jaar. 11 jaar mag ook wel eens bij mijn oren gefluisterd. Dus als er meisjes zijn van 11 jaar, dat mag daar ook wel. En de vrouwenvereniging. Ik zou zeggen, de tijd van werken is nu weer aangebroken. Ik wil u opwekken tot alle deze drie vergaderingen. Zowel de kinderen als de meisjes en onze vrouwen. En wij mochten ontvangen voor de band 6 gulden en voor de kerk 10 gulden ter handen gesteld. Wij zingen van Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Psalm 40 vers 8. Verheug het volk. Psalm 40 vers 8.
Ontvang nu met biddende harte de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht zijns aangezicht over u en geven u vrede. Amen.